我介绍一个 top。
Ik nog snel even fijne dag van.nl googelen.
Ja, hebben we vorige week ook niet gedaan, toch?
Vandaag 23 januari, internationale dag van het handschrift.
Oh mijn god. Mijn handschrift is echt... Ik heb heel veel respect. Maar niet respect, dat is te veel. Maar ik ben soort jaloers op mensen met een mooi handschrift. Mijn handschrift is echt verschrikkelijk.
Ja.
Maar waar verwatert dat ook? Hè? Want ik weet nog dat je vroeger op de basisschool, dan had je schrijfles en dan moest je heel netjes over de lijnen heen of tussen de lijnen moest je schrijven. En elke letter werd echt gewoon uitgebreid geoefend. Maar op een gegeven moment word je wat ouder en dan krijg je haast en je krijgt scheid aan dingen. Dus dan verwatert dat of zo?
Ja, ik weet niet, bij mij is het dus precies andersom. Ik was overal goed in op de basisschool. Behalve groeien, maar...
Behalve alles.
En schrijven. Ik mocht wel wat netter schrijven, omdat ik zo'n strebetje was. Zo'n gastje die dan zo snel mogelijk zijn sommetjes wilde maken. En dan met zijn papier zo omhoog. Juf, klaar.
Echt, was je zo, ja?
Ja, ja, ja. En daardoor was ik dus heel slordig aan het schrijven. En later dacht ik, ja, maar je kunt ook mooi schrijven. En dat is een leuke exercitie. Toen ben ik mooi gaan schrijven. Nu kan ik best wel netjes schrijven. Kan ik netjes schrijven. Ik vind het ook fijn. Zo van die lijntjes zetten. En dan zo lekker. En dan zo'n punt. Maar ik schrijf natuurlijk wel los. Hè. Je hebt natuurlijk ook volwassen mensen die nog steeds aan elkaar schrijven. Dat is gewoon extra zielig. Dan moet je als je zo iemand bent. Dan, ik weet niet. Ik weet niet. Dan heb je je leven toch gewoon echt niet op orde.
Volgens mij schrijft mijn vader nog aan elkaar. Ik weet nog dat mijn vader, die is iemand die... Mijn vader is ook wel zo'n beetje zo'n autodidact. Die is heel goed in talen. En die is heel goed in... Als hij dan besluit om iets te leren... Dan is hij constant bezig met alles opschrijven. Hij blijft maar dingen opschrijven. Dus als kind zag ik hem heel vaak schrijven. Toen dacht ik zo, hij schrijft wel heel tof. Er is niks tofs aan hoe hij schrijft. Maar als kind zijn, dan vond ik dat tof. Ook omdat hij linkshandig is en ik rechtshandig ben.
Ja.
En hij hangt dan als zo'n typische linkshandige schrijver over zijn papier heen.
Ja.
Dat je als kind zijn al denkt, gozer, schrijf gewoon met rechts. Want dit is toch echt, helemaal onhandig om op die manier
die,
te schrijven.
Die linkshandige die altijd met zo'n gore linkerhand vol met inkt zaten. Omdat ze over alleen, hun eigen net geschreven regels veegden.
Maar ik ging wel op een gegeven moment hem nadoen. Toen ging ik als rechtshandige hetzelfde schrijven als mijn vader. En ik denk dat daar ook ergens mijn handschrift heel erg achteruit is gegaan. Want hij schrijft ook ergens zo knetterlelijk. Echt alleen hij kan het lezen.
Dat heeft mijn vader trouwens ook wel. Maar ik vond het altijd heel grappig dat je had een paar regels. Dat je letters moesten een beetje schuin hangen ergens naartoe. En dan als je links was, moest het de ene kant op. En als je rechts was, moest het de andere kant op. Bij mij was het ook verkeerd om. En dan vond de juf altijd... En je hebt ze verkeerd scheef, zeg maar. Toen dacht ik altijd van, hè, wat slaat dit op? Hoezo? Je kunt het toch lezen? Boeien.
Bij ons ging dat wel anders, man.
Hoezo?
Bij ons keek de meester, die keek naar alle piemeltjes van de jongens. En de kant waar je hem heen droeg, daar moest je ook, die kant moest je ook opschrijven. Maar ik begrijp dus dat dat niet de juiste manier is.
Nee, dat kan niet meer.
Maar wat was eigenlijk het nut van de dag van het handschrift?
Oh ja, dat is een hele goede vraag. Dat moeten we natuurlijk even kijken. Want de beschrijvingen op fijnedagvan.nl zijn altijd best wel gewiekst. Schrijven is tegenwoordig vooral een kwestie van de juiste toetsen op uw toetsenbord intikken. Maar uiteindelijk is en blijft het van groot belang dat we af en toe... nog eens een echt stuk tekst neerpennen. Oh. Ja, maar dit slaat nergens op. Nu weten we nog steeds niet waarom het dan is een internationale dag. Morgen is trouwens de dag van de bedreigde advocaat. en de nationale dag van de pindakaas. Maar International Handwriting Day?
Handschrift.
encourages us to put pen and paper and write out our thoughts according to the right. Ja, weet je dat? Maar ik ben niet per se, zoals de luisteraars zullen weten en jij ook, dat van het feit om overal maar een dag van te maken, maar dingetjes opschrijven. En we hebben het de laatste al gehad over bloggen. En dat is met schrijven net zo. Eventjes in een boekie opschrijven waar je aan denkt. Dat is zo chill, is dat? Dan kun je ideeën beter formuleren. Dan kun je iets uit je hoofd op een papier zetten. Dat is allemaal vet lekker. Dus ik vind het de beste dag die we zijn tegengekomen. Ik vind dit nou echt iets waar we meer aandacht aan zouden moeten besteden.
Het is ook weer iets dat ik dan mezelf vaak voorneem. En ik heb het de laatste paar weken wel af en toe gedaan. Gewoon je gedachten op papier, tenminste op digitaal papier, opschrijven.
Wat staat er dan? Kut en, Bitcoin?
Ja, tyfus crypto, krijg allemaal maar de graf. Nee, dat niet hoor. Gewoon dingen waar je dan zelf een beetje mee worstelt. En als je dat dan opschrijft, dat het dan iets duidelijker wordt of zo. Nee, niet, ook niet dat. Het is meer dat je iets nieuws leert, waar wij het vaak over hebben gehad. Dat als je iets nieuws leert en je wil het je een beetje je eigen maken, dan moet je er mee kunnen, moet je erover kunnen praten met iemand.
Oh. Je was er even weg. Ja, we hebben het vaak over gehad, puntje, en toen zei je niks.
We hebben het vaak over gehad dat als je iets nieuws leert, dat je het dan moet oefenen. Je moet dan spelen met die gedachten en je moet die theorie beter begrijpen, maar dat kan eigenlijk alleen maar door erover in dialoog te gaan met iemand. Maar ja, als je niemand echt naast je of voor je hebt waarmee je dat kunt doen op dat moment, dan helpt schrijven dus ook wel om dingen beter te begrijpen, om gedachten uiteen te zetten. En ik weet niet, ik vind het idee van journaling vind ik best wel interessant. Maar ja, ik weet niet, misschien is het hetzelfde als mediteren en dat soort dingen, dat ik gewoon vooraf niet heel goed in kan schatten wat de toegevoegde waarde ervan is of zal zijn.
Ja, dat is je de. Ja, dat klopt. Want je hebt niet altijd een reward of zoiets. Toevallig zat ik gisteren weer. Ik heb dan een programma dat heet Ulysses. Daarin schrijf ik alles, zeg maar blogposts, boeken, maar ook losse dingen. Weet ik veel, receptjes of ideeën. Dan heb ik soort een mapje dat dit inbox, waar gewoon alles, zodra het iets in me opkomt en ik wil het opschrijven, dan doe ik gewoon in inbox nieuwe document en dan schrijf ik het erin. En soms dan pak ik het erbij en dan ga ik het een beetje ordenen. Maar dat is ook leuk om te doen. Dan zie je gewoon, dan is het echt gewoon recept, boeknotitie, idee voor blogpost, lijstje met dingen, de afmetingen van een bank die we willen verkopen op Marktplaats, weet je. En dan staan er best wel leuke dingen tussen. Denk, oh ja, ik dacht die toen aan. Oh ja, ik wilde toen hier een blogpost over schrijven. Oh ja, ik wilde dit toen doen. Dus dat is wel een, hoe heet dat?
Maar doe je er dan ook echt iets mee daarna? Of is het dan gewoon bevestiging dat je weer van alles wilde en niet hebt gedaan?
Nee. Bijvoorbeeld gisteren vond ik een artikel of een idee voor een blogpost. Even kijken hoor. Hoe heet het?
Mijn internet is trouwens weer helemaal ellendig gewoon. Ik word weer helemaal eng, ja, word ik ervan.
Nog steeds op een hotspot. Dat heet 7 smaken hoofdpijn. En ik had gewoon een beetje uiteengezet wat de 7 soorten hoofdpijn zijn die ik het afgelopen jaar heb gehad. Dat het wel een van de grootste problemen in mijn leven is. En het is in principe niet een heel groot probleem als je het vergelijkt met waar mensen echt aan stuk gaan. Maar toen dacht ik, ja, dat is een goede manier om erover na te denken. Zeg maar, hoe komen die hoofdpijnen? Hoe kom ik hier aan en hoe kom ik eraf? Zeg maar, waar wordt het door veroorzaakt? Kan ik er iets mee? Ja, ik vind het een mooie manier om erover na te denken, is door het op te schrijven.
Die hoofdpijn, die verschillende soorten hoofdpijn, is ook echt waarom die meme, waarom iedereen zich kan vinden in die meme, toch?
Ja.
Die zones, die rode zones en dan ja. Die volledig rode zone is dan crypto hoofdpijn.
Ja, bij mij is het dus migraine, zoomen in mijn hoofd, vlekken in mijn ogen, nou, zo zijn er nogal meer dingen.
Ik heb vaak oogbolpijn, want ik weet zeker dat ik een tumor achter mijn rechter oog heb, maar vaak krijg ik daar dan echt fucking pijn.
Ja, die heb ik gelukkig nog niet. Maar
wat? Ja. Oogtumorpijn.
Ja, Die kan er in ieder geval ook nog wel bij.
Als ik krijg dus ook nooit brain freeze. Als ik dus heel snel iets koud drink, dan krijg ik dus echt pijn achter mijn rechter oog. Jongen, wil ik echt mijn oog gewoon eruit lepelen met mijn vingers.
Nice. Wat het trouwens maar je laatst weet, weer, dus ook, weet ook niet wat brain freeze is dan.
Nou ja, ja, ik denk dat, maar dan in heel je brein in plaats van alleen je oogbol.
Ja, ja, het zal wel, ja. Ik heb het ook wel echt op één plekje, zo rechts voor, maar niet achter mijn oog.
Nu ik ons
je wil niet zeggen. Hoor, wat?
Ja, nu ik ons hier zo over hoor praten, denk ik weer aan een stukje feedback die we laatst hebben gekregen van een bekende van een luisteraar van ons. Die had onze podcast geadviseerd aan iemand. Ja. En die had er dus naar geluisterd. En ik weet niet of het de eerste aflevering was of een andere. Maar die zei dus, ja, het is wel echt gewoon allemaal slapgouwe hoer. En daar hebben we het al eens over gehad, maar ik heb daar toen weer over nagedacht. En ik begrijp niet wat dan verwacht wordt van een podcast. Of hoe onze gesprekken verschillen van gesprekken in het echte leven.
Ja, dat is een goede vraag. Volgens mij hebben we deze vraag onszelf ook al een keer gesteld.
Ja, maar ik ben er nog steeds niet over uit.
Dat we de podcast altijd een beetje kunnen gebruiken door iets waar we misschien al hiervoor over elkaar hebben bericht of over na hebben gedacht afzonderlijk en dat we dan samen tot een idee kunnen komen. Dat niet per se slap ouwe hoeren is. Maar ja, ik ben er wel benieuwd naar. Ik ben wel benieuwd als er mensen nu luisteren. En dan misschien kunnen zij via welke kanalen dan ook, Instagram, Telegram, Twitter, via een donatie met een bericht misschien, ons vertellen wat zij ervan vinden. Of ze denken slap ouwe hoeren, of ze denken van, ja, ik leer hier wat van, kan natuurlijk ook. Of ja, dit zijn gewoon twee dudes die allerlei dingen vinden. Ik vind het zelf niet, maar ik vind het interessant om naar te luisteren. Of ik neem het voor kennisgeving aan of zo.
Want mijn eigen invulling is dan, even met als vertrekpunt gebruiken dat dit slap gouden hoer is. Dan kun je dus twee kanten op. Of je moet gewoon een podcast hebben over een heel specifiek onderwerp, een hele specifieke vraag. Maar als je dan bedenkt dat de meest populaire podcasts aller tijden gewoon hetzelfde doen. Hè? De Joe Rogan podcast bijvoorbeeld is ook gewoon ouwe hoeren met gasten. Mm-hmm. Of optie B is dat je dus op een bepaald niveau communiceert met elkaar, maar dat in die kringen wel nog steeds als slapge ouwe hoer wordt gezien. Alleen dat het slapge ouwe hoer van ons niveau te laag is voor de luisteraar die dit gewoon slapge ouwe hoer vindt. En dat zou ook echt oprecht kunnen. Ik zeg niet dat onze gesprekken van hoog niveau zijn, helemaal niet. Maar ik begrijp niet zo goed hoe dit. Als dit slapgouwe hoer is, wat zijn dan bijvoorbeeld de gesprekken die je met vage kennissen en familie op verjaardagen voert? Wat voor soort gesprekken zijn dat dan? In mijn hoofd is dat echt slapgouwe hoer. Koetjes en kalfjes.
Als je met 8 vrienden bent op een vriendenweekend en je drinkt een paar biertjes, of wat voor drank dan ook, en dan wordt het niveau verlaagd, denk ik altijd. En dan ontstaat slap ouwe hoeren, toch? Dan ben je de hele tijd aan het associëren tot je echt een soort van taal spreekt die echt nergens op slaat. Denk ik. Nou, ik hoor het graag. Maar aan de andere kant is er ook alweer iemand die tegen mij zei, een luisteraar niet nader te noemen, die zei, ik ben benieuwd wat jullie in de podcast gaan zeggen over The Voice, maar ik voel me niet echt geroepen om daar iets over te zeggen. Dus die was wel benieuwd naar onze kijk op dingen, hoe heet dat? Events from around the globe, die nu trending zijn.
Ja, we hoeven het daar inderdaad niet over te hebben. Ik wilde daar wel kort iets over zeggen, want daar stoor ik me aan. En dat is wel gewoon een terugkerend onderwerp in deze podcast. Jij valt trouwens wel echt elke seconde weg bij mij. Hè? Ik weet niet of het mijn internet is of jouw internet, maar val ik bij jou ook heel de tijd weg, of niet?
Nee, je viel net even weg. Maar ik ga ervan uit dat onze opnames, gelukkig met de Riverside, wel van goede kwaliteit zijn. Dat de luisteraars die dit later luisteren.
Een terugkerend onderwerp in deze podcast is wel dat bedrijven en individuen elk moment of elke gelegenheid aangrijpen om iets aan je te verkopen of om iets over zichzelf te laten gaan. En ja, dat zie je nu met dit ook wel weer. En dan denk ik, hoe haal je het in je hoofd om zelfs dit over jezelf te laten gaan? Maar dan die radio-dj's die dan door middel van heel suggestief taalgebruik aan hun vrouw, die toevallig aan het luisteren is waarschijnlijk, even willen laten weten dat zij dit soort dingen nooit zullen doen. Dan denk je, ja, gozer, het gaat helemaal niet over jou. En als jij dit onderwerp nodig hebt om je vrouw het vertrouwen in jou te geven, dat jij die nooit zult, waar ben je dan mee bezig? Gasten die op de radio zeggen, ja, ik snap het niet hoor. Dan heb je een vrouw en kinderen. Dan heb je toch niet eens tijd om überhaupt naar andere vrouwen te kijken. Dan denk ik, oh mijn god, het gaat hier helemaal niet om naar andere vrouwen kijken. Waarom voel jij je nu geroepen om dit aan andere mensen te laten weten? Dat jij dit nooit zult doen. En dat jij niet eens naar andere vrouwen kijkt. Moet je jezelf echt weer als opperschijnheil profileren op dit moment? Maar ja, dat is schijnbaar wel gewoon normaal. En wat ik ook nooit zo goed begrijp, en dat hebben we ook gezien bij Kevin Hart toen en ook bij Tiger Woods, is dat de massa dan gaat eisen dat bekende mensen zich verontschuldigen aan de massa. Denk ik, waarom heb jij een verontschuldiging nodig van Mark Borsato of van Ali B? Jij als persoon die er echt helemaal niets mee te maken heeft, hè? Maar dan zeggen mensen, ja, maar ik heb ook een dochter en daar, ik ben ook bang voor dit soort mensen. Ja, maar dat snap ik wel. Maar jij hebt in deze specifieke situatie, ben jij geen slachtoffer. Je hebt hier echt niks mee te maken. Wat ga je nou weer op Twitter een verontschuldiging van Marco Borsato eisen? Wat de fuck ben je nou weer aan het doen?
Ja, dat is hebben we het er toch en, over. Maar dat is wel een soort van egoïsme trend. Een soort van, maar hoe kan ik me ermee bemoeien?
Maar hoe de meeste mensen het erover hebben, en dat zullen wij niet doen, want dan, ja, het is toch ook helemaal, het is net als met dat Black Lives Matter, weet je wel, ja, noem eens 5 personen die zeggen dat Black Lives don't matter, en met dit ook, ja, erger wat er bij The Voice is gebeurd, ja, tuurlijk, ja, dat staat niet eens ter discussie, dat echt niet eens een heel klein beetje, wat ik wel... Bijvoorbeeld bij Chris D'Elia, weet je nog, die podcaster, die comedianto? Mm-hmm. Dat vond ik wel interessant. Die was toen ook, nou ja, ik wil niet per se slachtoffer van de MeToo-stroming zeggen. Maar hij heeft daar ook onder geleden, net zoals zijn zogenoemde of daadwerkelijke slachtoffers. Maar hij zei in zijn podcast ook, hij zei, ja, oké, ik zal echt de eerste persoon zijn die toe zal geven dat ik gewoon de laatste jaren veel te veel met vrouwen en met seks bezig ben geweest. En hij zegt het niet eens in zijn eigen verdediging, maar dat deed Tiger Woods bijvoorbeeld ook. Ze proberen je wel een beetje een beeld te geven van hoe hun leven eruit ziet. En als jij, en dan niet jij Jelmer, maar jij Karel uit Zwijndrecht, met, ja, die de laatste keer een meisje heeft gevingerd toen die 16 was, na 14 Bacardi Cola's en sindsdien nooit meer. Ja, je weet gewoon niet hoe het is om een fucking Tiger Woods te zijn of een Chris D'Elia te zijn. En die Chris D'Elia zei ook, als ik reis en ik zeg dat ik in Los Angeles ben of als ik in Miami ben of een andere willekeurige stad, hij zegt dan, ik kreeg gewoon echt tientallen berichten in mijn inbox van vrouwen die gewoon direct af wilden spreken. Nou, dat heeft hij dus gewoon wel af en toe gedaan. En nu zeggen de 1 of 2 dat hij dat tegen hun zin in seks met ze heeft gehad. En ik zeg niet dat dat niet waar is, maar het is soms wel echt heel moeilijk. En nogmaals, machtsmisbruiken zo staat niet ter discussie, maar het is soms wel echt, wel echt heel lastig voor beide partijen.
Ja. Hebben we het toch? Ja, maar het is zo klote om dit soort dingen te zeggen, zeg maar. Omdat het dan direct lijkt alsof je het bagatelliseert. En dat is helemaal niet zo, sterker nog. Dan heb ik het er ook toch over. Ik zat er te kijken en ik werd gewoon echt best wel verdrietig of zo. Maar dan gaat het eigenlijk over mij. Nee, maar ik vond het echt allemaal kut en zo. Ik kon er niet echt goed naar kijken.
Ja. Ik snap wel waarom je het zegt. En dat is het ook. En dat vind ik bijvoorbeeld wel een heel sterk punt van een Ben Shapiro en een Jordan Peterson. Ondanks dat ik Jordan Peterson vaak wat terecht vind en zo, maar hij zegt wel vaak, ja, je moet dit soort vragen ook gewoon kunnen stellen, niet per se aan elkaar, maar ook gewoon hypothetisch tijdens een gesprek of tijdens een discussie, om echt tot de bodem van een bepaald onderwerp te komen. En dat je een kritische vraag stelt. Of dat je niet direct iedereen die zichzelf als slachtoffer naar de voorgrond plaatst gelooft. Dat betekent niet dat je het niet gelooft. Dat betekent ook niet dat je inderdaad dat je het bagatelliseert. Maar het is ook gewoon heel riskant. En nogmaals, ik heb het niet per se over The Voice. Ik heb het gewoon in de algemene zin over dat onze intuïtieve neiging of ons intuïtie om altijd direct een slachtoffer op hem of haar wordt te geloven, is ook gewoon heel riskant. Dat is heel riskant. En als je dat niet vindt, dan onderschat je echt wel hoeveel leugenaars er op de wereld bestaan. We kunnen het ook over Michael Jackson hebben.
Wat?
En ik geloof ook echt wel dat waar rook is, vuur is. Hoor. Het is een beetje cliché, maar daar geloof ik wel in. Ik denk niet dat dingen zomaar uit het niet zo ontstaan. En dat ze dan helemaal onschuldig zijn. Maar ik geloof ook wel, ik denk dat het altijd ergens in het midden ligt. In het grote deel.
Ja, ik vind het dus veel te moeilijk. En daarom wil ik het er eigenlijk dus niet over hebben.
Dan moeten we het over de kip hebben.
Nou, eerst de donatie. Donatie van...
Oh, ik dacht dat je zei over de naties, dacht ik. Holy shit, dat is wel...
Daar wil ik het wel over hebben. J.W. Hak. Jorian. 1R. Jorian Hak. Hij zegt, goed dat jullie weer terug zijn. Ik heb nooit het idee gehad dat wij weg zijn geweest. Maar we hebben gewoon een tijdje niet opgenomen. Dus dan eigenlijk zijn we er dus dan weer. Als dank hiervoor weer een donatie. Weer.
Dankjewel, Jorian.
Hij heeft heel veel vaker gedoneerd. Sowieso shout-out Jorian Hak. Natuurlijk dan ook een vraag. En dit is de vraag. Wat is jullie ervaring met het lezen van boeken via een e-reader? Hebben we dit niet al een keer besproken? Groetjes Jorian Hak. Trots 1000ste follower op Insta van Perfect Performance Gym.
Perfect Performance Gym, nice. Ja, iedereen moet ook even Perfect Performance Gym volgen.
Ik zag dat ze recepten aan het posten waren. Even die contentkalender volgen, pushed.
Nice, hè? Eigenlijk jij die voor ons moet opstellen, maar dat heb je nooit gedaan.
Nee, omdat ik... Ja, dat is waar. We moeten dat nog steeds van. Dat
is helemaal niet waar.
Nee, dat is helemaal niet waar. Maar de vraag was... Ervaringen met de e-reader. Ik heb die dit wel besproken hebben, maar dat moet niet. Want als je gewoon een vraag stelt, dan bespreken wij het. Mijn ervaring met een e-reader is dat het helemaal fantastisch is. Vooral op reis. En dat je notities super geordend worden. En dat je ze heel nice kan terugvinden. En wat ik dan altijd doe is ze printen. En dat dan nog een keer gaan lezen op papier. Maar ik vind boeken lezen op papier vind ik veel fijner dan e-reader. Alleen op reis neem ik wel alleen een e-reader mee. Want ja, ik ga geen hele boekenkast mee op reis nemen. Want ik ben geen idioot, zoals jullie weten.
Nee, jij neemt in principe altijd als je op reis gaat één t-shirt... Een paar sokken en één onderbroekje, weet je toch? Je reist alleen maar met handbagage altijd.
Ja, ik doe altijd één sok. Dan ga ik altijd eerst loop ik met rechts, dan hinkel ik zo met rechts naar een bankje toe en dan doe ik hem aan mijn linkervoet.
Maar als jij laatst ben je dus in Zuid-Afrika geweest, neem je dan ook alleen maar handbagage mee?
Ja, sterker nog. En dat maakte me zo blij. Ik was met mijn broer, mijn zus en mijn broertje. Ik zeg, joh. Wat gaan jullie doen met bagage? Toen zei iedereen, ja, alleen handbagage. Toen dacht ik, nice. Familie, nice, broer, let's go. Als je business class vliegt, mag je 2 keer 32 kilo mee. Dan kun je echt all out gaan met weet ik veel wat voor zooi je meeneemt. Maar, en dat maakte me dus heel blij, de hele familie de boer, die dacht, nee, ik heb gewoon dit koffertje, want het is lekker chill. En dan kun je gewoon lekker doorlopen overal. Ja, dat vond ik tof.
Maar oké, want ja, nu ben ik. Want ik laat het open. Is er een grens waarna jij zegt, nou ja, ik ga nu zo lang ergens naartoe, naar één plek ook. Dus niet dat je rondreist, want ik snap heel goed. Dat zou voor mij het grootste argument zijn om alleen handbagage mee te nemen. Als je reist van plek naar plek. Maar is er een moment dat jij zegt, oké, ik ga nu 4 weken naar één hotel, naar één plek. Ik ga niet reizen als ik in het land van aankomst ben. Dat je zegt, ik neem nu gewoon een koffer mee. Of is dat gewoon nooit?
Nee, ja, dat heeft niet te maken met lengte van de reis. Want je kunt naar mijn, want ik was altijd gewoon na een week ergens mijn zooi. Dus dan heb ik altijd maximaal voor 1 week mee. Alleen, ja, ik kan me voorstellen dat als ik bijvoorbeeld ergens 3 maanden zou gaan wonen. Ja, misschien dan ook niet eens of zo. Ik weet het niet zo goed. Koude plekken is natuurlijk wel wat lastiger als je gewoon ja, truien mee moet. Of, want broeken die je in de winter draagt, die kunnen wat dikker zijn of zo. Dan, en je ijshockey schaatsen natuurlijk. Dan zou ik het wel. Of als je meerdere plekken bezoekt in verschillende klimaatzones. Dus dat je en al je korte broeken, zwembroeken, zooi, troep mee moet. En bijvoorbeeld ook een winterjas, omdat je ook, weet ik veel, naar een plek gaat waar dan -5 is. Dan, alleen ja, dat is eigenlijk de laatste tijd niet echt voorgekomen. En het is natuurlijk ook een mooie sport, hè, om het gewoon wel te proberen, want het lukt bijna altijd. En ik kan me ook voorstellen, ja, dat als je bijvoorbeeld, weet ik veel, voor je werk ergens naartoe gaat en je hebt meetings en je moet trainingen geven of zo, of trainingen bijwonen of anderszins afspraken en je hebt altijd een pak aan, dan denk ik dat je een paar pakken mee hebt en overhemden en zo en zo. En bovendien ook nog vrije tijdskleding. Ja, dan wordt het denk ik wel krap. Dan zou het wel zo kunnen.
Ja, dat wilde ik dus niet zeggen, maar jij zei het nu gelukkig zelf ook. Ik wilde in het begin zeggen, ja, het lijkt nu bijna alsof je er een sport van maakt. Maar dat bevestig je dus ook. En niet dat je dat echt per se doet, maar wel een beetje. Want het is, jij beschouwt met handbagage gaan als een vorm van, ook een soort van vorm van vrijheid. Je bent niet belast met het gewicht van je bagage. Je kunt overal in één keer doorlopen. Daar win je niet heel veel tijd mee, maar je kunt wel inderdaad overal in één keer doorlopen. En ik heb precies het tegenovergestelde. Ik heb juist dat als ik een koffer met veel spullen bij me, dat zie ik als vrijheid. Want ik heb dan gewoon keuzevrijheid. Dat ik elke dag wakker word en denk, oké, ik heb de vrijheid om uit best wel veel verschillende dingen te kiezen. En, ja. ik ben ook iemand die denkt, ja, als ik 30 kilo meeneem en ik heb mijn koffer al en daar kan 30 kilo in, dan prop ik die motherfucker ook gewoon helemaal vol.
Ja, dat is een mooie van autonomie, hè? Kun je zelf kiezen.
Maar ik zou dat, ja, maar ik vind het wel interessant om, want dan hoeven we het niet over de voice te hebben. hoe dat werkt. Ik kan me wel heel goed voorstellen als je van plek naar plek reist en je hebt een koffer bij dat je echt helemaal gestoord wordt. Want toen in Italië waren wij ook op doorreis en hadden we een koffer bij ons. Ja, dan moest je elke fucking keer die motherfucking koffer meesjouwen. En sommige plekken waren slecht bereikbaar. En in je auto, uit je auto, dat was wel echt.
Ja, en als je hem helemaal vol hebt gepropt en je moet iedere dag slaap je ergens anders, dan moet je dat ding open en dan moet je wat dingen eruit en dingen erin en dan moet je hem weer dicht proppen en zo. En dan op een gegeven moment ga je dan maar een tas van de lokale supermarkt vol proppen met allemaal andere zooi en dan ben je zo'n pak ezel zo naar je huurauto en dan flik je alles een beetje los erin. Ja, ik heb dat nou al zo vaak meegemaakt dat ik vaak zoiets heb van, ja, ik zoek gewoon een manier waarop alles in mijn handbagage past. Maar ja, dan kan hetzelfde natuurlijk voorkomen. Hè? Dan heb je natuurlijk ook gewoon altijd even nog een extra tasje mee en zo.
Ik heb het nooit geprobeerd, maar misschien als ik het 1 keer doe, dat ik dan denk, ik wil nooit meer iets anders.
Nou ja, en de andere kant op zou ik misschien ook wel weer eens een keer kunnen proberen om een lekker grote koffer helemaal vol te proppen. Als ik bijvoorbeeld, weet ik veel, stel ik ga naar Zuid-Afrika volgend jaar weer, dan blijf ik weer een paar weken op dezelfde plek. Ja, dan zou ik best wel misschien chill kunnen zijn. Lekker papier op boekjes lezen. Lekker man.
Oh ja, ik moet nog even antwoord geven op die vraag. Zo. Maar bij mij is het inderdaad, vooral wat jij ook net zei, jij noemde dan werken als voorbeeld. Alleen, ja, zoals je weet, als wij op reis gaan, dan vinden we het ook wel leuk om ja, gewoon hoog aangeschreven restaurants te proberen. En ja, dan kan ik niet in mijn t-shirt aankomen. Dus dan verwachten ze wel dat je overhemd aandoet. Nette schoenen, nette lange broek. Ja. En soms zelfs jasjes. Ja, dat is wat, ik ben er niet per se fan van. Maar ja, dan moet je al die zooi moet je wel gewoon meenemen. Dat is moeilijk om in je kleine koffertje te proppen. Zeker als je ook nog andere schoenen mee moet nemen. Hè.
Ja, op een of andere manier heb ik, vroeger maakte ik me daar wel druk om, zeg maar. Als je dan met vrienden op reis ging, dan had je nog een soort van angst dat je naar een club ging waar je dan netjes gekleed moest zijn. En dan had je dan altijd een soort van nette schoenen, wat je dan op je 21ste nette schoenen vindt. En een overhemd mee, zeg maar. En een nette broek. Maar ja, dat, ja, nee, ja. Daar raak ik nooit echt meer verzeild. Op een of andere manier.
Mooi is dat, ja. Wat betreft die Kindle, ja, zo, ja, zoals jij weet heb ik ook een Kindle. En ik ben er net zo fan van als jij, man. Maar tegelijkertijd ben ik ook net zo'n fan als jij van papieren boeken en dan helemaal hardcovers. En de klassiekertjes, die koop ik ook altijd wel in een hardcover en soms een paperback exemplaar. Want dat vind ik wel gewoon heel tof om in huis te hebben. Dan kun je doen alsof je intelligenter bent dan je daadwerkelijk bent. Als je een podcast hebt en je hebt een boekenplank, dan score je sowieso wat IQ-punten.
Ja, eigenlijk moeten wij dus wel podcasten voor onze boekenkast. Hè? Dat is eigenlijk wel het best. Ik heb nu één boekje naast me liggen. Ik lees hem dus op papier. En dan doe ik post-itjes zo.
Ik kan jou niet zien, man. Je camera is al 30 minuten uitgevallen.
Oh. nou ja, goed. Ik laat dus een boek zien.
Maar nu zie ik je wel. Nu zie ik je toevallig wel.
Oh.
Hier, wat is het boek dan?
Fooled by Randomness, de eerste van Nassim Taleb. Of niet zijn eerste, maar de eerste in de serie. En dan doe ik eens een post-itje. En dan schrijf ik daarop mijn notitie. En dan plak ik dan zo als een soort boekenlegger op het hoofdstuk. En ja, dat vind ik veel fijner dan op een Kindle het maar selecteren. En dan erop tappen. En dan tap je net mis. En dan wil je notitie.
Dat is heel irritant.
En dan moet je dus typen op dat schermpje. Terwijl schrijven met een pen is veel fijner op een post-it. Dan plak je die er zo in.
Ik heb nu weer boeken met echt een... geen bladwijzer, maar dat linkje dat ertussen zit. Dat noem je geen bladwijzer, toch? Hoe noem je dat?
Oh, dat linkje, ja.
Ja. Ja.
Nice, man.
Dat is kick, hè? Ja. Echt alsof je de Bijbel leest.
Ja, dat je lekker...
Maar notities maken in je Kindle en dan even los van het feit dat je soms die shit echt niet goed kan selecteren, want het is niet zo soepeltjes als je iPhone. Voor de personen die geen Kindle hebben en een Kindle overwegen, het is wel echt alsof je in 1990 weer je Nokia 3310 hebt. Maar dat je dan achteraf online al je notities terug kunt lezen, in kunt zien. Dat is wel een toffe functie. En ik vind het wel heel nice dat je, als je een woord selecteert, dat je en de vertaling ziet, en de Wikipedia pagina,
ja,
en de dictionary, woordenboek.
Ja, man, dat is wel echt top. Want in een papieren boek heb je zoiets van, ja, ik ga nu mijn telefoon pakken en dan googlen, want dan open ik weer een app waar ik de vorige keer geëindigd was. En dan is het dan waarschijnlijk een crypto chart. Nee, maar met de Kindle is wel echt nice.
Dat heb ik
je houdt gewoon je vingertje erop en dan uitleg. Ja.
En op een gegeven moment denk je, oké, ik heb nu 24 woorden op één pagina heb ik opgezocht. Misschien moet ik maar gewoon niet in deze taal lezen.
Of in ieder geval de hele pagina nog een keer, zodat ik dan nu hopelijk kan onthouden.
Het is wel een hele goede manier om een andere taal onder de knie te krijgen, denk ik.
Over talen gesproken. Weet je wel, ik had ooit een keer een idee. Vroeger op de middelbare school, heb ik dit al een keer verteld? Weet ik niet, waarschijnlijk wel. Vroeger op de middelbare school had je software. En dan kon je woordjes leren. En dan had je bijvoorbeeld voor Engels, moest je dan 800 woorden leren. Of 80. Het leek in ieder geval 800. En dan kwam er iets in beeld en dan moest je iets typen, enter. En dan kon je kijken of het goed was. En zo kon je vet snel iets leren. En toen dacht ik, aangezien ik nu PHP-developer ben, ik ga dat maken met Portugees. Dus ik had een lijst gevonden van de 1000 meest voorkomende Portugese woorden. En toen heb ik vanochtend, even schouderklopje voor mezelf, binnen een uur een app gemaakt die zeg maar al die woorden random mij toont. En dan moet ik typen wat het Portugese woord is. En als het goed is, dan komt hij bij een lijstje van woorden die ik goed heb gehad. En dan doet hij het volgende.
Oh, nice.
Ja.
Dat is wel nice.
Dat is echt vet. Dus PHP is echt zo'n superpower. Het is gewoon echt, je kunt, als je PHP kent, dan kun je je kunt robots creëren. Je kunt gewoon denken, oh, wat, ik moet een manier hebben om X en Y te veroorzaken. En denk je, oh, ik schrijf dat wel in PHP en dan maak je dat. Het is zoiets fijn, zoiets magisch. Superpower.
Weet je wat ik, en nu doe ik een aanname hoor, maar ik doe heel even een aanname dat je Portugees beter wilt leren spreken, zodat je beter kunt communiceren met de familie van Jenny, of is dat een verkeerde aanname?
Ja, ik denk dat ik die familie, kijk, Jenny's moeder woont gewoon in Nederland. Maar zij is Jenny is in Brazilië geboren. En die moeder obviously ook. En er woont heel veel familie in Brazilië. En ik denk dat ik ze nog wel vaker ga zien. En waarschijnlijk ook wel langere tijd daar ooit een keer ga zijn. En de vorige keer dat ik in Brazilië was en die keer daarvoor sprak ik echt nul woorden Portugees. En op zich heb ik dan zoiets van, ja, dan kan Jenny dat wel doen. Zij spreekt het redelijk. Maar eigenlijk, waarom ik vanochtend die app ben gaan maken, was omdat ik een video zag van een dude die Chinees kan. Dat heb je misschien ook wel eens een keer gezien. Die woont in New York en die gaat dan naar Chinatown. Die bestelt dan iets.
Ja.
En op een gegeven moment begint hij vloeiend Mandarijn te spreken. En wat ik zo vet vind, is dat die Chinese mensen dan in dat restaurant, dan hun ogen worden groter, ze worden blij, ze willen direct interactie met die persoon. Ze vinden het vet dat hij dat heeft geleerd en dat hij dat spreekt. Dus ze hebben direct het zoiets menselijks. Toen dacht ik, ja man, als je gewoon in een ander land bent en je spreekt maar een paar woorden van die taal, dat is zo'n mooi gebaar. En toen dacht ik, ja, ik ga het gewoon proberen en dan ga ik dit, ook al weet ik 100 woorden, weet je wel. Dan kun je al in ieder geval een soort van iets proberen met handen en voeten over te brengen. En zeker naar de familie van Jenny. Lijkt me dat wel een goed idee. Dus ja, de antwoord is eigenlijk gewoon ja.
Nou ja, ik vind het wel fijn als iemand met meer antwoord dan ja of nee. Maar waar ik dus tegenaan loop, en dat vind ik dus uiteindelijk een groter struikelblok of een groter irritatiepunt dan dat ik het een voordeel vind. Hè, mijn familie komt uit Israël, dus ik spreek ook wel Hebreeuws. En ook omdat ik net als jij dan die video's zie, dan denk ik zo, mensen vinden het zo leuk als je dan hun taal spreekt. Maar ook als je op vakantie gaat en je zegt dan tegen de restauranteigenaar waar je vandaan komt, en dan zeg je Nederland, en dan zeggen ze ook altijd 6 woorden Nederlands, weet je wel. En dan vinden ze dat helemaal geweldig. En dat is ook wel leuk voor de eerste 3 minuten. Maar net als jij vind ik conversatie, dialogen vind ik interessant, vind ik leuk. En ik vind het, zelfs in mijn eigen taal, vind ik het dan moeilijk om mezelf goed uit te drukken. En als ik dan Hebreeuws spreek, of zelfs Engels spreek, en ik merk dat ik mezelf niet goed uit kan drukken zoals ik wil, en dat je dingen echt zo half gebakken over moet brengen, ondanks dat het de eerste 5 minuten leuk is, dat jij dezelfde taal spreekt als zij, of een paar woorden in die taal spreekt, vind ik het zo irritant als iemand dan net een stap verder probeert te gaan en met je in gesprek probeert te komen. En dat je denkt, ja, ik weet gewoon niet hoe ik mezelf hier uit moet drukken. Dus ga je jezelf uitdrukken op dezelfde manier als dat je jezelf uit zou drukken bij een Poolse toerist die een heel gebrekkig Engels de weg vraagt en jij op dezelfde manier met hem of haar in gesprek gaat. Weet je, alles is dan zo dat ik echt denk, mijn god, ik haat dit. Ik wil jou gewoon vertellen wat ik denk en hoe ik dat denk, maar ik kan het echt niet. En de versie die nu uit mijn strot komt is echt nog erger dan van een kleuter.
Ja, begrijpelijk wel. Alleen denk ik, ja, ik weet niet, dat is een beetje een een soort van alles of niets approach. Ik denk dat als je een beetje ergens van weet, het is gewoon een luikje wat je opent, zeg maar. We hebben veel over vrijheden en autonomie en zo. En dit is een soort van, je creëert een soort van vrijheid. Een soort van, misschien lukt het straks wel, zeg maar, beter. En als je gewoon helemaal niks weet, ja, dan heb je dus geen moeite gedaan. En dan gaat het sowieso ook niet gebeuren. Maar misschien is dit wel een manier waarop je uiteindelijk toch wel een gesprek kan voeren. Zoals ik ook wel een treinkaartje kan kopen in het Frans, zeg maar. En ik gelukkig wel een gesprek kan voeren in het Engels. En ook niet op de allerbeste manier. En dat is ook wel frustrerend, maar het is wel heel erg lekker dat je gewoon dat in je toolbox hebt. En dat je over de hele fucking wereld, ja, met uitzonderingen van Beijing dus bijvoorbeeld, je verstaanbaar kan maken en shit kan regelen en kan overleggen.
Ja.
Mijn idee is, ik weet dat als je voor open staat, dan gaan mensen ook dat terugpraten en dat is ook echt, dat is sowieso de beste manier om iets te leren. Gewoon de hele tijd die interactie en feedback en zo.
Dus dat fouten beetje durven maken.
Ja, maar dat is natuurlijk wel lastig. Als, ja. Ik weet niet of ik dat heel gauw durf. Ik denk niet dat ik dat goed durf. Maar ja, dat is wel iets wat ik zou moeten doen.
Ja, dat is een beetje de ontwikkeling van het Hebreeuws van mijn broertje en van mij is gewoon heel anders verlopen. Omdat hij elke keer dacht, elke keer als hij dacht, ja, ik weet niet hoe ik dit zeg of ik weet het niet zeker, zei hij gewoon niks. En ik maakte echt constant fucking fouten. Maar ja, je wordt wel constant gecorrigeerd.
Ja.
Maar ja, gewoon nu nog steeds vind ik het, ja, wat jij zegt, in het kader van dingen regelen, ja, dat kan ik wel in ook in verschillende talen. Dat is wel fijn. Dat is wat je zegt, inderdaad een tool in je toolbox. Maar specifiek als je kijkt naar dus schoonfamilie of je eigen familie. En dan, ja, dan heb je toch ook de niet per se de drang, maar het is bij je familie of schoonfamilie wel belangrijker dat ze jou echt kennen voor de persoon die jij bent en graag wilt zijn.
Ja.
En dan ben je gewoon voor een heel groot deel afhankelijk van taal. En dat heb ik met mijn eigen familie. Dan heb ik ze soms aan de lijn. En dan denk ik, ja, ja, dat is lastig. Daar loop ik nog steeds gewoon wel vaak tegenaan. En ja, nu denken ze waarschijnlijk dat ik een of andere lijmsnuiver ben. Omdat ik 14 woorden uit mijn slot krijg. Dat is toch ook een beetje de functie van een soort internationale taal. Een taal die dan bijna iedereen, met uitzondering van Chinezen en Russen, gewoon wel aardig spreekt.
Hmm.
Maar ja, Brazilianen spreken over het algemeen ook niet echt goed Engels, toch?
Ja, weet ik niet. Volgens mij wel. Ja? Ik weet niet gemiddeld is. Wie dat het beste doet. Ja, volgens mij Nederlanders. Wat ik altijd een heel vreemde statistiek vind. Dat wordt zo vaak gezegd dat buschauffeurs hier gewoon normaal Engels praten en zo.
Joop de buschauffeur.
Ik vond het namelijk opvallend in Zweden. Want daar hebben buschauffeurs gewoon ook een Brits accent, zeg maar. Dat je denkt, hè, man, jij hebt waarschijnlijk business English 6 jaar gestudeerd. op kosten van de staat in je verzorgingsstaatje. En daarna ben je
voor mijn gevoel is het... Voor mijn gevoel is het...
6.000 euro. Wat?
Ex-BTW. Ik heb het idee dat hoe kleiner het land is, hoe beter ze ook gewoon Engels spreken. Er is ergens wel een grens, maar ja, als jij met een miljard anderen op de wereld bent die jouw taal spreken, ja, waarom zou je dan Engels? Waarom zou je dan Engels leren? En Nederlanders, ja, wij komen elkaar in principe toevallig wel altijd tegen in het buitenland, omdat we elkaar opzoeken.
Nou, omdat we elkaar horen, omdat we zo luid zijn.
Ja. Maar dat is het volgens mij wel toch een beetje. Ja, als jij Deens spreekt of Nederlands, ja, dat kan je in precies één land spreken. En verder verstaat echt niemand ook maar één woord van wat je zegt. En Chinezen kunnen gewoon in heel de wereld Chinees spreken, want je hebt overal Chinezen. Niet dat daar iets mis mee is. Kijk, ik mag sowieso grappen maken over Joden, want ik ben Joods. Maar nu ik een Chinese vriendin heb, mag ik ook gewoon grappen maken over Chinezen, vind ik. Zonder dat dat per se racistisch is.
Ik denk sowieso dat je recht overal grappen over mag maken.
Ja, maar ik kan me wel voorstellen dat ik nu een grap maak over Russen. Dat iemand dan denkt, zo, dat is echt een racistische grap. Maar ik vind dat ik wel nu het recht heb om tussen aanhalingstekens racistische grappen over Chinezen te maken. Zonder dat dat me...
Wat is je top 5?
Nee, ik heb geen top 5, man. En ze zit me nu ook echt aan te staren. Van als je het flikt, dan krijg je echt...
Nee, zij kan...
dan krijg je een wok tegen je hoofd. Nee, gelukkig kan zij racistische grap ook wel waarderen. Aangezien je ook wel een racistische grap over Joden maakt. Maar ja, mooi.
Okay. Ja, heel mooi. Heel mooi. We hebben het een beetje ontweken, maar we moeten natuurlijk nog wel een klein beetje over crypto hebben. Klein beetje.
Crypto. Ja, maar ja.
Jij bent het orakel. Jij moet ons vertellen wat is er aan de hand? Wat gaat er in de toekomst gebeuren? En hoe moeten we hiermee omgaan?
Nou, dit is dus ook weer... En dit is een mooi bruggetje naar het gevoel van frustratie, omdat je jezelf niet altijd even goed kunt uiten, in welke taal dan ook, heb je met crypto de frustratie of de irritatie dat je bepaalde dingen niet begrijpt. Nou, niet begrijpt, dat je net je vinger niet op kunt leggen, omdat je het macro-economische aspect niet goed genoeg begrijpt. Nog niet. Dat is gewoon, dat is gewoon een onderdeel van het geheel dat je echt beter moet gaan begrijpen. Wil je crypto ook beter begrijpen. Maar ja, we leven natuurlijk nu al best wel lang in een economische bubbel. Niet alleen crypto, maar ook gewoon alle technologieaandelen, S&P 500, Nasdaq, alles gaat gewoon constant omhoog. Dat stopt niet met omhoog gaan. Dat wordt allemaal kunstmatig aangedreven, als het ware. We weten allemaal inmiddels wel dat de Federal Reserve in Amerika alleen maar geld aan het printen is en blijft printen. Dus alles wat met inflatie te maken heeft, alles wat met het macro-economische te maken heeft, dat moet gewoon begrepen worden. Dat begrijp ik ook nog niet. Voordat je dus kunt weten wat er nu met crypto gebeurt. Maar waar het nu op lijkt en wat je nu ziet gebeuren, is dat de overheid niet langer in staat is om het op deze manier door te laten gaan. Dus de printers die gaan wat minder hard draaien. Er wordt minder geld de economie in gepompt. En dat betekent gewoon dat heel veel beleggers besluiten om hun geld uit de meest riskante assets te halen. En crypto is daar natuurlijk wel, die scoort heel hoog op die lijst.
Ja. Dus dat is
en
het.
Als je, ja, dat oh, zie je nu wel. Ja. Want vrijdag is de Nasdaq en de S&P is gewoon, die zijn gewoon ingestort. En dan gaat de beurs natuurlijk dicht. In het weekend kun je niet, je kunt wel crypto handelen, maar je kunt niet normale aandelen verhandelen. De beurs is dan dicht. Dus maandag, morgen, is een belangrijke dag. Als je ziet dat de Nasdaq bijvoorbeeld is gebodemd, dus niet langer in blijft storten, dan kun je heel voorzichtig de conclusie trekken dat beleggers weer wat meer risico durven te nemen. En niks is een zekerheid. Alles is gewoon een beoordeling van waarschijnlijkheid, van potentie. Je bekijkt alles op het spectrum. En als het dus maandag, en dat is eigenlijk vannacht om 1 uur begint het al, onze tijd. En morgenmiddag 3:30, dan opent de New York Stock Exchange. Als je ziet dat ze stoppen met lozen, met dumpen, dan is de kans heel groot dat crypto ook weer even een bounce krijgt. Maar ik denk dat het echt van tijdelijke aard is. Omdat het economische landschap nu gewoon gaat veranderen. En dat is gewoon wat er de laatste weken is gebeurd. Maar goed, eigenlijk vanaf mei of juni 2021 zit Bitcoin al in een downtrend. En ja, ik heb heel veel dingen ook weer zo fout gedaan. Je kunt jezelf er niet op afrekenen, maar ook weer wel. Je moet jezelf wel een soort van hard aanpakken, vind ik. En streng voor jezelf zijn om er echt lessen uit te kunnen halen. Ik ben niet voorstander van de gedachte, oh nee, je moet altijd heel zacht aardig tegen jezelf doen. Je moet jezelf alles vergeven. Nee, soms maak je gewoon fucking domme fouten. En daar moet je echt bij stilstaan, zodat je ze niet nog een keer maakt. Maar ja, de laatste 48 uur waren gewoon heftig, man. Ik kan dat niet anders zeggen.
Ja, mooi. Dus we moeten de macro-economie snappen, maar dat is lastig. De laatste 48 uur waren heftig. En wat nu dan? Nu moeten we dus weer gewoon gaan werken.
Ja, concreet zou ik nu zeggen, we moeten sowieso weer gaan werken inderdaad. Iedereen moet weer zijn baan bij Pathé en McDonald's. Iedereen moet daar weer gaan solliciteren. Wat ik zelf zou zeggen,
de manager weer appen, sorry dat ik je toen heb uitgescholden toen ik me kwart inleverde.
Ja, inderdaad. Ik zou nu tot aan woensdag zou ik zelf niets doen. Als je nog geen crypto hebt, zou ik kijken wat er gebeurt na woensdag. Woensdag spreekt Jerome Powell weer. En daaruit gaat blijken wat nu de veranderingen worden voor de komende tijd. En Amerika is natuurlijk wel nog steeds een grootmacht wat economie betreft. En daar wat daar gezegd wordt, wat daar besloten wordt, heeft gewoon een gigantische impact op de rest van de wereldeconomie. Dus als je nog geen crypto hebt en je wilt in crypto stappen, zou ik dat na woensdag doen.
Je bent advies
als je wel crypto hebt. Niet, nee, dit is geen financieel advies. Dit is wat ik zelf doe.
Ja, precies.
Dus, ja, het is gewoon een dialoog. En als je wel crypto hebt, en dat is heel lastig, want wat heel veel mensen doen, die hebben nu dus crypto en die denken, ja, ga ik verkopen? Die denken dat niet. Die denken, ik ga nu niet verkopen, want het is al zoveel gezakt. Ja, dat is wel iets wat je echt af kan gaan slachten, omdat iets, de aanname die je onterecht doet is, oh, het is al heel veel gezakt, dus het kan niet nog heel veel doorzakken. Dat is onjuist. En dat gaat je echt de kop kosten. Want dingen die al 90% zijn gezakt, kunnen gewoon nog een keer 90% zakken. En dat klinkt een beetje onwiskundig.
Maar het is wel.
De beste manier om te bedenken van oké, moet ik dit verkopen of niet, is jezelf de vraag stellen. Oké, stel je voor, ik heb geen crypto en ik zou nu instappen met geld. Zou ik dat nu op dit moment doen? Zou ik dan nu op dit moment de crypto kopen die ik heb? Als het antwoord ja is, dan verkoop je je positie niet. Als je denkt, nou, als ik nu met dit geld nieuwe crypto zou moeten kopen, zou ik dat nu op deze prijs doen? En het antwoord is nee. Dan zou ik gewoon je positie verkopen. Ook als dat veel verlies betekent. Want in dit soort onzekere tijden is overleven gewoon echt het belangrijkst. En het preserveren van het geld dat je nog hebt. En ook al is dat niet veel, het is nog steeds wel iets. En dat kan gewoon echt, ja, niet naar nul gaan, maar wel praktisch naar nul. Zeker als je gewoon complete shitcoins hebt.
Ja, je geeft wel, lastig, je zegt wel andere dingen dan de boys van Bitcoin Alpha. De nieuwsbrief die ik krijg. Die zeggen gewoon hoddelen en DCA'en. Alleen ja, dat is meer als je nadenkt over een termijn van, weet ik veel, 5 jaar of zo.
Ja, nee, ik vind dat dom advies, man. En ik zal je vertellen waarom, want ik heb het zelf ook gedaan. En hoe kun je zeggen tegen iemand, ja, je moet DCA, en DCA is dollar cost average, dus gewoon je gemiddelde aankoopbedrag omlaag halen. Ik vind niet dat je dat kunt zeggen als je het hebt over een, laten we het even belegging noemen, die gewoon de potentie heeft om tussen 50% en 90% te zakken. Als jij niet een inhalige, gretige klootzak bent, en je verkoopt gewoon ergens op het moment dat je denkt, zo, ik heb echt heel veel winst. Ik heb het niet over de top verkopen, ik heb het op een moment verkopen dat je denkt, oké, iedereen is heel veel geld aan het verdienen. Iedereen is opeens een financiële guru. Ik heb echt het gevoel dat ik fucking multimiljonair word. Ik wil de fictieve winst die ik heb op mijn portfolio, wil ik aan mensen laten zien. Dat zijn allemaal indicatoren dat je eigenlijk moet zeggen, oké, ik verkoop. Of verkoop je een deel. De beste manier van dollar cost averagen is verkopen om vervolgens te wachten op een dump die altijd komt. De laatste 10 jaar komen die dumps altijd. En dat is nogmaals tussen de fucking 20 en met altcoins 99%. Je kunt wel blijven hoddelen, maar je kunt over de jaren heen letterlijk je stack echt verdubbelen, verdrievoudigen, verviervoudigen, door gewoon op een enigszins normaal moment een deel te verkopen. En op het moment dat alles weer vol met paniek en ellende en bloed overgoten is, weer in te stappen. En dan, ik hoor hun al denken, mochten ze luisteren, ja, maar ja, dit is echt iets voor traders en dit is heel lastig, want de meeste mensen verdienen helemaal geen geld met traden. Ik heb het niet over traden, ik heb het gewoon op je handen zitten, het merendeel van de tijd. Maar nogmaals, gewoon de psychologische indicatoren gebruiken van, zo, ik heb echt heel veel winst, dan verkoop je. En op het moment dat je denkt, oh mijn god, het is allemaal zo vertiefd, wat een kutzooi, dat is een mooi moment om te kopen. En dan de stack die je aan het einde van die jaren overhoudt, is eindeloos veel groter dan de gasten. Want ik ken ze ook, mensen met letterlijk tientallen tot honderden bitcoins, die denken, ja, nee, ik hoddel gewoon. Ja, gozer, we hebben het niet over een paar honderd euro dat je nu bent verloren. Je bent miljoenen ben je gewoon misgelopen omdat je in de meme Hoddle gelooft. Ja,
maar
prima.
Het kan dus zijn dat je op dit moment al denkt, wat een kutzooi, het is echt zo dramatisch nu, dat je nu pas tot het inzicht komt en denkt, ja, maar dan hou ik het ook, want het kan niet veel slechter. Het kan toch dat je dat nu denkt?
Dat kun je nu denken, ja, zeker. En dan stel je jezelf de vraag die ik net stelde, die hypothetische vraag van oké, als ik nu in zou moeten stappen, zou ik dan crypto kopen? Als het antwoord ja is, dan verkoop je je positie niet. Hmm. Als je zegt nee, ik zou niet nu kopen, ik zou echt wel nog lager willen terugkopen, dan verkoop je wel. En dan heb je natuurlijk altijd nog de kans dat het daarna stijgt, maar wat mensen niet begrijpen, mensen willen altijd het doel hebben om zoveel mogelijk Bitcoin te hebben, of zoveel mogelijk Ethereum te hebben. Noem maar gewoon een willekeurige coin. Dat is het niet. Je moet crypto en een belegging gewoon zien als een instrument, als een vehikel om het geld dat je hebt te vermeerderen. Hmm. En je kunt wel zeggen, ja, maar ik wil dat percentage maximaliseren. Alleen om zoveel mogelijk van de run mee te pakken, moet je ook de meeste hoeveelheid risico nemen. En die hoeveelheid is niet altijd rationeel. Een bitcoin terugkopen op 52.000 bijvoorbeeld is in heel veel gevallen beter dan een bitcoin kopen op 35.000. Omdat wat je terugkrijgt voor die bitcoin op 52.000 is een absurde hoeveelheid zekerheid, meer zekerheid dan dat jij nu voor terugkrijgt. Je hebt dan wel een goedkopere bitcoin, alleen je hebt echt 0,0 zekerheid. En dan kun je natuurlijk wel zeggen, ja, maar over 2, 3, 4 jaar is het wel weer hoger. Ja, dat klopt, maar je parkeert je geld dan wel in iets dat nu nog steeds de potentie heeft om wel veel lager te gaan. En dat eigenlijk.
Oké, okay. Ja, is best wel duidelijk.
Maar het was geen financieel advies, hè?
Bij welke partij ga je eigenlijk werken?
Ja, goed, ik weet het echt niet, man. Pathé de Kuip, denk ik. Gewoon kaartjes scheuren.
Ze hebben nu volgens mij van die scanners, hè? Je kunt wel gewoon met die QR-code, denk ik.
Het erge is dat je gewoon, je bent zo geneigd, met alles in het leven, en dit heb ik ongetwijfeld al vaker gezegd, maar ik blijf het tegenaan lopen. En het is zo interessant dat je leert ook, dat leer je al van je ouders al. Ja, je moet altijd je onderbuikgevoel vertrouwen. Je moet altijd je intuïtie volgen. Crypto of beleggen is echt het eerste waarbij je precies het tegenovergestelde moet doen. En dat is zo vaag. Dat is echt iets heel vreemds, man. Ja. Je moet letterlijk jezelf niet vertrouwen. Dat is best gek. Je gevoel niet vertrouwen, laat ik het zo zeggen. En dat is best wel bijzonder.
Ja, en dus voor de luisteraars, de samenvatting is dus wel eigenlijk wat je net zei. Dat als je denkt van, ja, ik ben zo motherfucking rijk, dan moet je verkopen. En als je denkt, jezus, komt helemaal nooit meer goed. Wat een kut, zo hebben we het, kut bitcoin. Al in elke krant staat dat het niks is, dan moet je kopen.
Ja, en ik weet dat de luisteraar denkt, ja, dat ga ik niet doen. En ik kan het ook alleen maar zeggen, omdat ik de fout al 80.000 keer heb gemaakt. Maar... ja, dat is wel waar het op neerkomt, ja. Dat is wel echt waar het op neerkomt. Mensen denken ook dat hoe noemen we dat nou? Hebzucht. Je denkt vaak dat hebzucht afneemt naarmate je geld toeneemt. Of dat de prijs, naarmate de prijs van Bitcoin stijgt, dat je hebzucht afneemt. Maar het is precies het tegenovergestelde. En hoe meer je portfolio waard is, hoe meer de hebzucht toeneemt, hoe meer je denkt, zo, ik kan... Ik word multimiljonair. Ik ben hier zo goed en ik ga zoveel geld verdienen. En als je dat ook weet, als je merkt dat je hebzucht echt gewoon piekt. Ja, dat zijn allemaal echt zulke duidelijke signalen om te verkopen. Veel traders hanteren ook, dat zei ik net ook al even tussen neus en lippen door. Maar op het moment dat je je winst of je portfolio aan anderen wilt laten zien, dan moet je verkopen. Dat is ook echt wel een heel goed uitgangspunt.
Ja, dat is gewoon een goeie, man. Dat is wel, ja, het is nu een mooie...
ik ook mijn portfolio aan mensen zien. Alleen om andere redenen.
Ja. Mijn batterij is bijna leeg, man. We moeten met deze pessimistische gedachten moeten we gaan afsluiten. Ik heb maar één USB-poort. Daar zit mijn microfoon in, wat?
Top. Maar ik wil nog even zeggen dat ik long-term bullish ben. Hè. Ik geloof nog steeds dat crypto de komende jaren veruit de meeste rendementen gaat opleveren. Vergeleken met wat dan ook. Alleen, ja, het loont wel om hier en daar af en toe een beetje kritisch te zijn. En niet gewoon blind, maar alles vasthouden in de hoop dat het weer omhoog gaat.
De luisteraars snappen gaat nooit meer omhoog. Er nu helemaal niks meer van.
Ja, maakt niet uit. Maakt niet uit, man. Het is een monoloog.
Oké. Ik hoop dat Jorian zijn antwoord op zijn vraag heeft. Dat is sowieso belangrijk. Als er nou ook mensen zijn die je vragen willen stellen of een commentaar willen plaatsen, doe dat vooral via peenuien.nl. Doe een donatie. Stuur daarbij je bericht. Dan kunnen wij namelijk onze donatie kunnen daar nu crypto van kopen. Oh, dat moeten we eigenlijk trouwens nog wel doen. Tenzij we zeggen van we doen het nog niet. We hebben meer aan euro's. Maar goed, ja, dat zou mooi zijn.
€2,80 of zo om te beleggen.
Ja, ongeveer. Maar weet je hoeveel dat waard is over 5 jaar? Keer 1000.
Dat is waar. Moet je eens voorstellen, als Bitcoin naar 1 miljard gaat, hoeveel geld je dan? Of als Ripple naar €800 gaat per rippeltje, hoeveel geld je dan?
Ik ben laatst ergens ingetrapt, hè. Moet je het nog even kwijt. Nee. Iemand zei, er zijn gewoon een paar mensen in mijn leven die ik gewoon best wel, die ik veel meer vertrouw dan andere mensen. Omdat zij een track record hebben bijvoorbeeld, of skin in the game hebben, op wat voor manier dan ook. Het boeit even niet wie die mensen zijn of wat ze doen. Maar iemand zei dus, die had een of ander verhaal over, welke coin was het nou? Cardano. ADA. En die had er een of ander stoer verhaal over. Ja, dat hij zat dan in een whale chat. En Cardano ging wel echt een move maken binnenkort. Maar ik reageerde daar dus best wel serieus op. Zo van, ik vertrouw jou, dus wat bedoel je nou precies? Maar toen had hij me dus beet genomen. Toen dacht ik, ja, kut zo, ik ben er dus echt ingetrapt. Hij zit helemaal niet in een whale chat. In whale chats wordt helemaal niet besproken dat ze een prijs keer 50 gaan doen en zo. Dat soort dingen. Toen voelde ik me dus heel erg kut.
Maar dat was een bekende van jou en die heeft jou dus in de maling genomen door te zeggen dat je...
Ja, die maakte eigenlijk een soort grap, maar ik ging daar direct serieus op in. Ik dacht echt van, wow, ik moet dit weten, ik moet hierbij zijn, ik moet hier mijn geld opzetten.
Oh, het is een buitenkansje dan weer. Hey. Ja. En toen, hoe snel dat dan gaat, hè?
Ja, maar het is zo kut dat ik dacht van, ja, want deze gast, ja, ik geloof hem wel gewoon, man. Maar dat je gewoon niet meer kritisch kan nadenken op wat iemand zegt als je iemand vertrouwt, dat is best wel kut. Maar goed, ja.
Maar dan kun je dus, dat kun je je sowieso voorstellen. Maar jij bent volgens mij niet goed gelovig. Je bent eindeloos sceptisch. En heel veel mensen zijn natuurlijk wel super goed gelovig. En die vertrouwen iedereen op het internet. En die lezen dit dus gewoon van willekeurige mensen op Twitter. En die blijven keer op keer gewoon hun geld stoppen in dingen die ze gewoon voorbij zien komen op social media van onbekenden. Hè. Dat is best wel erg.
Ja. Ja, dus dit is mijn waarschuwing.
Maar jij bent wel gewoon gebeet genomen.
Ik ben beet genomen. Het was echt een soort prank. En toen dacht ik, ja man, ik vind prank zo kut. Je hebt een soort van vertrouwen in iemand. Ja, maar het is mijn eigen schuld hoor. Omdat ik gewoon mijn vertrouwen, mijn radar was gewoon niet goed afgesteld. Maar...
de sceptisch zijn, hè?
Ja. Ja.
Nee, Cardano moet je nooit kopen, man. Want Cardano is echt, echt een cult. Cullet. All right.